was in februari. Toen heb ik allemaal boekjes uitgedeeld. En ik was nieuwsgierig. Wat is daarmee gebeurd? Is er iets mee gebeurd? We hebben uitgedeeld. Maar ik heb ook een verwachting uitgesproken in die dienst. En dat ging over 100 dagen. Dus die 50, de eerste 50 dagen, dat was zeg maar tot en met Pasen. En dan de tweede 50 dagen was van Pasen tot Pinksteren. En dat er dan een verandering teweeg zou worden gebracht. Is daar iets van te zien? Is er iemand die daarvan zou willen getuigen? Wie heeft mijn advies opgevolgd in die dienst om herhaaldelijk de eerste twee hoofdstukken van de Efezebrief te lezen? Nou, zo kun je dingen horen en er niks mee doen. En wie heeft er, en dat is misschien nog wel veel belangrijker, mijn advies opgevolgd om het te zijn voor iemand in nood of in lijden? In die afgelopen periode. Zou je er iets over kunnen vertellen? Nou, je hoeft geen namen te noemen, hè? Oké.
Maar dan denk je geloof ik niet bij na. Dat komt op je pad en dan doe je dat. En dat is het. We zijn dienstknechten.
Ja, dat klopt. Nee, maar soms kun je daar wel weer van getuigen door een ander weer te helpen hoe je er zou kunnen zijn. Snap je? Want doelgericht leven, daar ging het toen om. En dan heb je daar in 5 doelen, heb ik toen genoemd. Hè. Je hebt God lief met heel je hart, ziel en verstand. En heb je naaste lief als jezelf. Lijk steeds meer op Jezus. Kom in je bestemming en gebruik de gaven die je van hem gekregen hebt. Want ieder van ons is gemaakt voor een persoonlijke bediening. En deel jouw persoonlijke boodschap voor het leven met anderen die op je pad komen. En dan 8 stappen om je doel te bereiken. Ik wil ze toch nog een keer herhalen. Schrijf het op en bid ervoor. Visualiseer, maak het zichtbaar. Maak een stappenplan. Stel vast welke obstakels er zijn. Want daar kunnen we ook iets mee doen. Dat vertelt Jezus. Hè? Jezus leert ons om bergen te verzetten. Daar ga ik misschien straks wel wat meer over vertellen. En beschrijf de noodzakelijke, realistische stappen. En dit zijn ook dingen die je gewoon in het leven kunt gebruiken als je een doel hebt. Want ook dat mag je met Jezus delen. We trekken er een vriend bij, of vriendin. Want daar kun je mee klankborden. En wees bewust dat mislukte stappen nodig zijn om te leren. En neem iedere dag, al is het maar heel klein, een klein stapje. Met u ben jij beschikbaar. Want beschikbaarheid en beschikbaar zijn, eigenlijk is dat waarlijke aanbidding. Er zijn voor je naaste, voor een ander. Als je geen oog hebt voor je naaste, die ook een schepsel is, waar we uiteindelijk ook één mee zijn, ja, dan laat je iets van God liggen. En om daarvan te leren, heb ik geleerd, kijk naar kinderen. Jezus zegt niet voor niks van, laat de kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet, want kinderen zijn een voorbeeld voor ons. In hun pure gedrag. Zie hoe een kind zijn vader en moeder, en dan is dat wel een geaarde vader en moeder en niet een onderaarde vader en moeder. Want dat kind vertrouwt zijn vader en moeder. En naarmate het kind ouder wordt, dan leert het zichzelf aan om meer op zichzelf te vertrouwen. En vertrouwen is een synoniem voor geloven, in geloven. Als we jong zijn en we leren God kennen, dan vertrouwen we meer op Hem. Maar naarmate we ouder worden, gaan we meer op onszelf vertrouwen. Dan ontstaan zorgen. En zorgen, hebben we geleerd, is een zonde. Zorgen maken. We kunnen beter naar vogels kijken, want die maken zich ook geen zorgen, zegt Jezus. En naarmate we ouder worden, gaan we meer op onszelf vertrouwen. Ook al doorzien wij niet alle consequenties. Maar God ziet wel alle consequenties. Dus we mogen ook leren dat als we ouder worden, dat we toch steeds meer, steeds intiemer met God leren wandelen om te vertrouwen. En dan heb ik een aantal kernwoorden opgeschreven. Dus overgave, vertrouwen, zeg maar geloof. En geloven en onvoorwaardelijke liefde. Ook wel zo bijzonder, want onvoorwaardelijke liefde. Ik denk dat heel veel mensen denken dat ze onvoorwaardelijke liefde kennen. Maar dan verwarren ze het toch nog weer met de wereldse liefde. Want die wereldse liefde die is geënt op onszelf. Waarom doen we dingen? Omdat we van die ander houden, of dat we eigenlijk verwachten dat die ander op dezelfde manier weer naar ons handelt. Dan is het geen onvoorwaardelijke liefde meer, dan is het voorwaardelijke liefde. Want dan doe je het om iets terug te krijgen. Onvoorwaardelijke liefde doe je, nou, acteer je en handel je, omdat je van die ander houdt en je hoeft er niets voor terug. Zoals Jezus voor ons geleden, gestorven, begraven en opgestaan is uit de dood. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Het meest besproken onderwerp in de kerk, raad je al, is de liefde. Maar helaas wordt daar het minst mee gedaan. Het lijkt soms wel zo. Grote vraag, is dat zo? Een stukje onderwijs wil ik geven over geloof. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En Romeinen 10 vers 17 staat: zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En de afgelopen weken, maanden, heb ik er heel veel over mogen leren. Heeft God daarin ook aan mij geopenbaard. Dat ik dit eigenlijk deze tekst nooit zo diep naar binnen gekomen is dan dat het nu gebeurd is. En om daar iets van te leren wil ik jullie met jullie lezen het 14e hoofdstuk uit het boek Handelingen. En dan leren we dingen ontdekken waar eigenlijk het evangelie ook in zichtbaar wordt. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. En het gebeurde in Iconium dat zij samen de synagogen van de Joden binnengingen en zo spraken, let op het woord spreken, dat een grote menigte zowel van Joden als van Grieken geloofde. Dus wat gebeurt er voordat ze geloven? Er wordt gesproken. En wat zei ik nou net? Zo is dan Handeling 14. Moet ik het even opnieuw doen? Romeinen 10 vers 17 staat, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Er zit veel meer in deze ene zin. Dus we, als mensen dingen gaan spreken, dan gaan we dus geloven. Dus als het woorden van waarheid zijn, en woorden van God, dan gaan we de waarachtigheid geloven. Maar we kunnen ook onzin gaan geloven, als er onzin gesproken wordt. Hier, in Iconium, werd gesproken tot een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken. En wat gebeurt er? Ze geloofden. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Wat gebeurt hier? Hier ontstaat twist. Dus de tegenstander is bezig. En dan ontstaat er ook verbittering. Dus krijg je wrange vruchten. Ze verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Heere, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. Dus wat gebeurt er? Er wordt gesproken, ze gaan geloven en door dat bij herhaling te doen, worden er ook tekenen en wonderen worden geschied, die geschieden door hun hand. En tegelijkertijd en de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. Dus er werden twee kampen, ontstonden er. En toen er een oploop ontstond, zowel van de heidenen als van Joden met hun leiders om hen smadelijk te behandelen en te stenigen, vluchtten zij. Toen dit tot hen doorgedrongen was. Naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystra en Derbe en de omgeving ervan. En ze verkondigden daar het evangelie. Wat er ook in de Bijbel staat, is dat als het woord van God uitgaat, dan komt het nooit, dus ook nooit leeg terug. Dus als wij Gods woord spreken, dan komt het nooit leeg terug. En ze verkondigden daar het evangelie. En er zat in Lystra een man die geen macht had over zijn voeten. Hij was kreupel, van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. En dan staat er opnieuw, deze hoorde, ze werd gehoord, Paulus spreken. Dus Paulus sprak. En die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, dus hij hoorde Paulus spreken. Dus er werd gesproken. En dat bracht geloof. Opnieuw de tekst uit Romeinen 10, vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En toen zei hij met luide stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en liep rond. En de menigten die zagen wat Paulus gedaan had. En nou is dit ook weer een bijzondere zin. Hier staat niet dat God het deed. Hier staat dat Paulus het deed. En wat ook belangrijk is om bewust van te worden. Dat God alles al gedaan heeft. Met Golgotha. En de opstanding door Jezus uit de dood. Alles ligt onder ons bereik. Grotere dingen zullen wij doen dan Jezus deed. Dus we moeten het zelf ook pakken om het te doen. Het Hetzelfde kun je lezen in Handelingen 3, dacht ik, over die bedelaar die aan de poort zit van de tempel. En dan zegt Petrus tegen hem, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u, sta op en wandel. En wat doelt Jezus op, of Petrus op? Op geloof. Ik heb geloof en daarom ga je nu wandelen. En de menigten die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn de mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald. En ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. Want ja, mensen moeten alles weer fysiek maken. Ze moeten hun eigen beeld er weer aan vastknopen. En de priester van Zeus, wiens tempel voor hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de menigten offeren. Maar ja, toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden ze hun kleren. Dus zij maakten ook fysiek duidelijk van dit is niet de bedoeling. Stortten zich in de menigte en riepen, mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen, net zoals u. En wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God. Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de heidenen hun eigen wegen laten gaan. Hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden. En verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. En door dit te zeggen konden ze de menigten er maar nauwelijks van weerhouden aan hen te offeren. En dan komt die verdeeldheid weer tevoorschijn. Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Iconium, die de menigten overtuigden en ze stenigden Paulus. En sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. En ook in dit hoofdstuk komt nu tevoorschijn dat wat er gebeuren kan als je Jezus volgt. Dan volgen we hem ook in zijn lijden. Dus Paulus wordt hier gestenigd. Maar ook daar gebeurt weer iets bijzonders. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Want blijkbaar was die omgeving niet meer ontvankelijk voor het woord. En nadat ze aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden ze terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. Ook hier staat weer heel veel in, hè, over discipelschap. Over als we Jezus volgen, dan doen we hetzelfde wat Jezus ons heeft voorgedaan. En als wij dat doen, gaan de mensen ons ook weer nadoen. Ik heb al vaker het citaat gegeven. Kinderen, die doen niet wat je zegt, maar kinderen doen wat jij doet. En dat sluit aan met de woorden van Jacobusbrief. Over, toon mij uw werken, dan toon ik uw geloof. Dan kom je weer terug bij geloof. En ze versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven. Hier, daar komt hij weer. Geloof. En zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Het lijden dus. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, dus ook vasten mag best een onderdeel zijn. Dat lees je zomaar overheen, hè, als je niet even stilstaat. En droegen ze hen op aan de Here in wie zij nu geloofden. Het is ook wel iets bijzonders, dat wil ik toch wel even delen. Op een gegeven moment zendt Jezus de discipelen uit. Eerst 12 en dan 70. En dan komen ze terug. En dan is er een vader en zijn zoon die valt in het vuur doordat hij bezeten is. En ze kunnen hem niet genezen. Ze kunnen hem niet bevrijden. En dan leert Jezus ons iets over geloof. Want hij zegt dan, want, en dat is ook wel een dingetje, want dan gaan we weer op de stoel zitten over van wat Gods wil is, wel of niet. Maar Gods wil is altijd dat we genezen. Gods wil is niet dat we ziek zijn. Want wat gebeurt daarna? Jezus spreekt en die heeft ook last van manifestatie van die man op dat moment, maar die demon moet opzouten. En hij wordt bevrijd. Dus als Jezus het kan, kunnen wij het ook. Alleen dan moeten we zijn onderwijs ook ter hand nemen. En Jezus leert ons dan, dit kan niet anders dan door vasten en bidden. En waarom vasten en bidden? Dat is meteen ook een stukje onderwijs. Dat doen we niet om God te veranderen, want die verandert niet, die is onveranderlijk. Maar dat doen we om onszelf te veranderen. Om ons geloof te laten ontwikkelen. En geloof, daar kun je niet om bidden. Dat is ook al zoiets bijzonders. Geloof is iets, daar hoort doen bij. Als je niet doet, ga je niet leren. En wat doet ons geloof groeien? Dat is als we dingen doen die een beetje out of the box is, of een beetje out of the box is, dat we soms over water gaan lopen en dat er dan wonderen gebeuren. Dat laat ons geloof groeien en daar kunnen we weer van getuigen. Daarom begon ik ook deze dienst met de vragen van wat is er nou afgelopen 100 dagen gebeurd? Zijn er wonderen gebeurd om ons heen? Ik kan wel even vertellen. Dat is voor mijzelf dan. En dat heeft ook te maken weer met wat God ons wil leren. Ik ga nog even verder. En toen ze in elke gemeente door het opsteken van handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen ze hen op aan de Heere in wie zij nu geloofden. En na Pisidië doorgereisd te hebben, kwamen ze in Pamfilië. En toen ze in Perge het woord gesproken hadden, kwamen ze naar Attalia. En daar vandaan voeren ze naar Antiochië, waar ze aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden. Toen ze daar aangekomen waren, riepen ze de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had. Dus ze getuigden ervan. En dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. En ze verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. Met nadruk, en ze verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. Het is goed als je elkaar opzoekt om juist van elkaar te leren en elkaar te voeden met getuigenissen, waardoor je geloof kan gaan groeien. Bent u, ben jij beschikbaar? Zomaar een term. Angst versus geloof. Een hoop versus geloof. Wat leert het Nieuwe Testament ook over angst? Volmaakte liefde drijft de angst uit. Dus waar volmaakte liefde is, is geen angst. En dus wel geloof. Want je staat erboven. Stem niet met elkaar af waar je voor bidt. Maar, om te onthouden, stem met elkaar af waar je voor gelooft. Waar staat je geloof in? Waarom? Als je nog niet op elkaar afgestemd bent, dan moet je de waarheid eerst horen. Eensgezindheid is een belangrijke term. En je ziet het met het ontstaan van de eerste gemeente in het boek Handelingen, met de eerste hoofdstukken, dat eensgezindheid heel belangrijk was. En dat betekent niet dat je allemaal hetzelfde denkt, wat we nogal eens met elkaar verwarren. Eensgezindheid is dat je allemaal deel bent van Christus. Christus als hoofd en wij als onderdeel van het lichaam. Maar we hebben allemaal een eigen taak. En zoals het lichaam ook allerlei verschillende organen heeft. Die lijken ook niet op elkaar, die organen. Maar ze dienen allemaal wel om één te zijn met elkaar. Waarin Jezus ons hoofd is. Geloven is wanneer je stopt met geloven wat je ziet. En dat is ook wel een hele mooie. En gaat zien wat je gelooft. Geloven is wanneer je stopt met geloven wat je ziet. En gaat zien wat je gelooft. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Als je weet wat de wil van God is, dan kunnen we daarmee verder. Geloof komt door het horen, maar het resultaat komt door te doen. Dus als je wel gelooft, maar je doet niks, wat zegt Jacobus dan? Dat is een dood geloof. Vijf kenmerken van geloof. Echt geloof is vanuit het hart. De geest. Ons vernieuwde geest. Echt geloof is een zekerheid en een rust. Echt geloof zegt wat God zegt. Echt geloof doet wat God zegt. Echt geloof geeft niet op. Ook al lijkt het helemaal op zijn kop te staan. Waarheid en liefde. Jezus is de waarheid. Ben jij beschikbaar? Je krijgt niet meer geloof door erom te bidden. Je hebt juist meer geloof nodig om te bidden. Om te onthouden, Hebreeën 11, ik heb hem al een paar keer herhaald. Hebreeën 11, vers 1 is de definitie van geloof. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En Romeinen 10 vers 17, geloof is uit het horen van het woord van God. En lees wat er staat. Ik heb het zo net al gezegd, maar ik herhaal het nog een keer. Geloof is uit het horen. Dus als er dingen gesproken wordt en je gelooft het, en het zijn kwade dingen, dan ga je het kwade geloven. En dan krijg je ook wrange vruchten. Maar als het Gods woord is, ja, dan krijg je goede vruchten. En ook dat is een belangrijk kenmerk van, kijk naar de vrucht, want aan de vrucht herken je de boom. In Afrika hebben ze niet meer geloof, want daar gebeuren dan al zoveel, heel veel wonderen. Maar wat is daar aan de hand? Ze gebruiken hun geloof veel meer. En je moet je geloof gaan inzetten om te vermeerderen. Reken dan ook af met angst, twijfel en zorg. Oh, nog zoiets. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus het draait om geloof. Geloof is een sleutel. Ik herhaal het nog een keer. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Met geloof ontvangen wij al Gods beloftes. Als God ons manieren hergeeft om geloof te krijgen, dan is het onze verantwoordelijkheid om het te pakken. En een prachtig voorbeeld leren we uit de geschiedenis met de 10 verspieders. Die gaan als verspieders het beloofde land in. En ze komen als predikers terug. 10 met een wrang geloof. Maar die zagen het niet zitten. Twee met een waarlijk geloof, Jozua en Caleb. Maar wat gebeurde met het volk Israël? Die namen dat wrang geloof over. Dus ze kregen ook een wrange vrucht en mochten daarna 40 jaar door de woestijn heen zwalken. Willen wij dat? Willen wij door de woestijn heen gaan, terwijl het beloofde land voor ons ligt? Ik weet niet waarom ik het opgeschreven heb, maar ik zet het er toch maar bij. Voorganger versus afganger. Dat is om over na te denken. Bent u, ben jij beschikbaar? Ben jij aan het wachten op God? Dan heb ik nieuws voor jullie. Hij is aan het wachten op jou. Over wat je doet. Of je in actie komt. Of je woord bij de daad voegt. Of je gaat doen wat je gelooft. Nog een stukje wat ik met jullie wil lezen is 1 Korinthe 2 vers 10 tot en met 16. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest, want het is heel bijzonder wat we nu lezen. De geest immers onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepten van God. Want er wordt dan wel eens gezegd door christenen dat je God niet kunt begrijpen. Maar uiteindelijk zijn dat allemaal woorden richting ongelovigen. Want God wil begrepen worden. 1 Korinthe 2 vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Dus de geest die Jezus deed opstaan uit de dood, leeft, woont, werkt in ons. In ieder van ons. En die geest immers onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepte van God. Want wie van de mens kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Het is ons geschonken. Van die dingen spreken wij ook niet. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld, want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten. Maar wij hebben de gedachten van Christus. Goddelijke gedachten. Dat ligt in ons bereik. Maar doen we dat? Zijn we daarmee bezig? En juist in onze naaste die in nood zit, kunnen we leren ontdekken wat God direct tot ons persoonlijk kan spreken, zonder woorden te gebruiken. Liefhebben, geloven en verblijden zijn opdrachten. Mensen denken wel eens dat liefde dat gevoelig is. Maar dat is het ook. Maar in basis is het een opdracht. En ons lichaam leert dan, en onze ziel leert dan te onderscheiden en gevoelen die er dan uiteindelijk ook bij hoort. Dus het kan zijn dat we wedergeboren zijn, dat we nog ons vlees en ons lichaam en onze ziel nog moeten leren om in die nieuwe omstandigheid te leven. Evenzo geloven. Geloven is een opdracht. Geloof. Hoe vaak Jezus, bijna alle keren zegt hij dat het de sleutel geweest is waardoor mensen worden genezen. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u gered. Steeds opnieuw. En Paulus roept ons op, en ik dacht in Filippenzen, verblijd u. Ten alle tijden verblijd u. Wees blij. Dus we hoeven niet met zo'n sik rond te lopen. Hoeft helemaal niet. Ook al hebben we hele nare omstandigheden waar we in zitten. Dat is juist het bizarre. De wereld zou dat veroordelen. Maar God niet. Die kijkt naar ons hart. En dan kunnen we stormen aan en overwinnen. God belooft ons en hij verlangt dat wij hem geloven. Iets over religie, wat nog wel eens verward wordt met geloof. En om onderscheid te kunnen maken tussen wat religieus is en wat gelovig is. Religieuze mensen hebben eigen gemaakte regels, eigen meningen en gewoontes lief boven de waarheid van Gods woord. Daar kun je bijna een preek over houden. Als jouw geest je ertoe roept om anderen te bekritiseren, dan beweeg jij je onder invloed van een religieuze geest en niet de Heilige Geest van God. Hoe vaak maken we ons daar niet schuldig aan? We moeten maar ophouden te bekritiseren. Religieuze mensen stellen geen vragen om iets te leren, maar om een val te zetten of een valstrik te plaatsen. Lees het Nieuwe Testament door wat de fariseeën voortdurend bij Jezus proberen te doen. Religie weigert eigen verantwoordelijkheid en of aansprakelijkheid vanwege theologie. Dus het betekent dat theologie dan belangrijker is dan verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. En dat is natuurlijk niet zo. Want als we ons naaste lief hebben als onszelf en er willen zijn voor die naaste in nood, dan laten we alles los wat in de weg staat om die ander te helpen. Religie is eenrichtingsverkeer. Er is geen hoor en wederhoor. Er is geen interactie. Er wordt opgelegd. Dus er zit al iets van gebondenheid zit daarin. Religie is gebaseerd op redenatie in plaats van relatie. Religie, let er maar eens op, is gebaseerd op het verleden. Nooit op het nu. Of in een geschetste toekomst. Daar kunnen ze dan ook nog wel op vallen. Religie is ook twistziek. Je wil splijten. Religie maakt van bijzaken hoofdzaken. En daarin kunnen we God ook om wijsheid vragen. Om dat te onderscheiden. Is het wel belangrijk? Een religie heeft meer regels dan God zelf. En dat had het Jodendom ook al. Die had al 600, meer dan 613 regels, geloof ik. En begon met 10 geboden. En dat is ook zoiets. 10 geboden zijn geboden. Er is niet een verbod bij. Het is elke keer zeggen, als je van God houdt, dan zul je dat doen. Dus dan ga je dat uitvoeren, dan doe je dat. Religie zet vorm boven inhoud. Nou, dat zien we in de maatschappij tegenwoordig. Het draait allemaal om de vorm en aan inhoud wordt voorbij gegaan. Er valt nog wel wat aan te leren. Geloof gebruiken om het te vermeerderen. Geloof komt door het horen, resultaat komt door het te doen. Geloof is niet passief, maar actief. Geloof handelt. Geloof komt in actie. Bent u, ben jij beschikbaar? Nog een laatste stukje wat ik met jullie wil delen. Jesaja 51 vers 1 tot en met 8. Over op zoek zijn. Luister naar mij, u die de gerechtigheid najaagt. U die de Heere zoekt. Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent. De holte van de put waaruit u gegraven bent. Aanschouw Abraham, uw vader. En Sara, die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep ik hem. Dus God sprak. Ik zegende hem en maakte hem talrijk. Want de Heere zal Sion troosten. Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de Heere. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden. Dankzegging en luid psalmgezang. Sla acht op mij, mijn volk, mijn natie. Hoor mij aan, want een wet zal van mij uitgaan en mijn recht zal ik tot rust doen komen, tot een licht voor de volken. Mijn gerechtigheid is nabij. Mijn heil treedt tevoorschijn. En mijn armen zullen de volken oordelen. De kustlanden zullen op mij wachten en op mijn arm zullen ze hopen. Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook. De aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar mijn heil zal voor eeuwig bestaan. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Luister naar mij, u die de gerechtigheid kent. Volk dat mijn wet in zijn hart heeft. Wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen. Wees niet ontsteld door hun beschimpingen. Want de mot zal hen opeten als een kleed. De mottenlarve zal hen opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan. En mijn heil van generatie op generatie. Dus allemaal doen wat je zegt. Dan gaan de kinderen of onze navolgers, onze discipelen, gaan weer doen wat wij zeggen. En wat we voorgedaan hebben. Het gepredikte woord produceert geloof. Bent u, ben jij beschikbaar? En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Dat als Jezus in ons woont en actief in ons aan het werk kan, dat wij een levende relatie met Jezus hebben, dan gaan we ook naar hem ruiken. Dan gaan mensen ervaren, er is iets bijzonders met die persoon. Geloof wordt vermenigvuldigd, groeit dus door het geloof wat je hebt te gebruiken. Je zet je geloof aan het werk door te handelen in geloof, door te spreken in geloof en door te bidden in geloof. Maar omdat we dezelfde geest van geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. 2 Korinthe 4 vers 13. Het zijn niet mijn woorden die ik sprak, het zijn Gods woorden.